Check even, kunt u me horen achterin? Ja, goed. Goedemiddag gemeente. Zusters, broeders, jongelui en kinderen, welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de gasten in ons midden en gemeenteleden en luisteraars die later de dienst nu of online beluisteren. De voorganger deze middag is dominee Andrew Lucas van de gemeente Te Oma in Ierland. And I will introduce you in a minute. Die deel uitmaakt van de Evangelical Presbyterian Church. En onze eigen predikant, dominee Van der Ree, zal de liturgie verzorgen. En broeder Driessen, die verzorgt de vertaling. Het thema van de dienst is Father and Son. En de bijbehorende schriftlezing uit Gods woord is uit Marcus, hoofdstuk 9, versen 2 tot en met 29. De collecte tijdens de dienst is net als vanochtend. Tijdens de dienst bestemd voor pastorale activiteiten, met name de zending en evangelisatie, de poster en de bankcollecte kunt u op de bekende wijze overmaken, is bestemd voor de vaste kosten van de kerk. And now then a special word of welcome to our international visitors. So we have two Iranian visitors, Reza and Rahim. Welcome and particularly a warm welcome to you, Pastor Lucas. We are happy to have you in our congregation this afternoon. And you're in the Netherlands as a representative of the Evangelical Presbyterian Church of Ireland, visiting the Synod of the Dutch Reformed Churches, the Christian Reformed Churches here in the Netherlands. And it's a privilege and also a blessing to have you here this afternoon. It exemplifies the communion of the saints and, of course, also the international body of Christ. So, most welcome in our midst. And we look forward to your sermon, and please send also our greetings to your congregation in Oma. So we will now start by singing Psalm 96, verse 6, which your children will learn at school this week. And on behalf of the session, I wish you a blessed service. We gaan nu de schoolpsalm zingen, Psalm 96, vers 6. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten. Het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. en de vorst van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 98 en daarvan het eerste en het tweede vers. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand vol sterkte en ere, zijn heilig arm wrocht heil na leed. Dat zullen we ook horen en lezen in het woord van God, hoe de Heere Jezus dit ook heeft waargemaakt en heil brengt nadat er leed gekomen was. Psalm 98, het eerste en het tweede vers. Heil dat de Heere laat verkondigen ook in deze dienst, dat wordt over de hele wereld gebracht. En we willen ook ons geloof belijden met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna samen zingen uit Psalm 117. En ieder van u spreken in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen we samen nu de Heere in gebed aanroepen en hem bidden om zijn zegen. Getrouwe God en Vader in de hemel, Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij willen u danken aan het begin van deze dienst, waarin u ons hebt samengebracht hier in de kerk. En we samen mogen zijn, Heere, om van u te horen. Van uzelf te horen. En Heere, vanmiddag merken we iets van uw wereldwijde werk. Over heel deze wereld heen verzamelt u uw kerk. U laat over heel deze wereld heen ook het heil verkondigen waarover we zongen. En het mag de hele aarde in het rond verheugen. Want Heere, is dat niet alle reden tot blijdschap? Als u door middel van de verkondiging van uw woord en door het werk van uw Heilige Geest zondaren zoekt en vindt. Als u hen behoudt tot het eeuwige leven. Wanneer u met uw woord uitgaat en uw dienaren uitstuurt, opdat door het horen daarvan geloof wordt gewekt en ook wordt versterkt en verdiept. Heere, wij loven uw heerlijke grote naam. Wat bent u goed, vol van genade. Vol van liefde en ontferming. En Heere, dan danken wij u dat we hier vanmiddag mogen zijn, ook in alle rust en vrede. In een wereld waarin juist zoveel onvrede is. Heere, wij willen u danken dat in Israël en de Gaza-strook een staakt het vuren is gekomen. Geef dat het ook stand zal houden. Geef dat de gijzelaars vrij zullen komen, Heere. Dat aan het bloedvergieten een einde zal komen. Laat uw vrede toch komen. En Heere, dat zal toch de vrede van u, Heere Jezus, moeten zijn. Wil het echt vrede worden? Heere, wij bidden daarvoor ook in Oekraïne en in Rusland. Wij bidden voor vele plekken in Afrika waar oorlogen zijn, soms ook vergeten in het rijke Westen. Heere, laat uw vrede mogen komen en ontfermt u zich toch over allen die daardoor getroffen werden. Heere, wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. Het werk van zending en evangelisatie. Zegent u dat. Het werk van hulpverlening hier in ons eigen land en ook over de landsgrenzen heen. Heer, laat het tot zegen mogen zijn. En wanneer we daar ook onze gaven voor geven, Heer, laat dat ook op de goede bestemming mogen komen en mogen bijdragen aan het heil van de ander. Heer, wij bidden u of u uw zegen wil geven aan alle die in deze dienst een taak hebben. De organist, de koster, als we dienen als ouderling of diaken. Degene die op de kinderen passen, de leiding van de parel. Zegent u ook dominee Lucas die straks zal voorgaan en uw woord mag bedienen in deze dienst. Wilt u ook broeder Driessen alles geven wat nodig is als hij dat zal vertalen voor ons. En geef ons zo met elkaar een rijk gezegende dienst. Waarin we mogen ophoren van wie u bent en hoe u zich ook in deze dienst wil laten kennen en aan ons openbaart. Neem genadig onze zonden weg en hoor ons uit genade alleen. Amen. Jongens en meisjes, zoals jullie misschien al hebben gemerkt, we hebben vanmiddag een gast in ons midden. En dat is een dominee uit Noord-Ierland. En hij is dominee in het plaatsje Oma. I will introduce you to the kids. En hier zie je de kerk waar hij dominee is. Vorig jaar juni was ik in deze kerk en toen mocht ik daar preken in de dienst. En vanmiddag gaat dominee Lucas hier bij ons preken. En dat doet hij omdat onze kerk met die kerk verbonden is. Zo noem ik dat maar even. We zijn met elkaar bevriend, zou je kunnen zeggen. En dat is niet omdat we elkaar nou meteen heel goed kennen of zo. Al vanaf dat we klein waren, dan ben je vaak ook vrienden, hè, met elkaar. Als je iemand al heel lang kent, dan kun je vrienden zijn geworden. Maar dat is omdat we verbonden zijn in hetzelfde geloof. We geloven hetzelfde. En daar in Noord-Ierland, daar zijn ook mensen die vandaag naar de kerk gaan, net als wij dat doen vandaag. En die horen ook een preek, nu van een andere dominee, omdat dominee Lucas bij ons is. En het gaat over hetzelfde. Dezelfde boodschap, hetzelfde wat wij moeten horen. Dat de Heer Jezus voor onze zonden gestorven is aan het kruis en dat hij is opgestaan en ons door zijn geest een nieuw hart geeft. En daarom is het ook wel heel mooi dat we vanmiddag kunnen merken dat wij niet alleen dat hier in Veenendaal doen en ook niet alleen maar in Nederland, maar ook in het buitenland. Ook in andere landen dat daar hetzelfde geloofd wordt en gepreekt wordt. Nou, zo meteen gaat dominee Lucas het hebben over een geschiedenis uit de Bijbel, daar staat boven de maanzieke jongen. Zo heet dat, een jongen die ziek is en door de Heer Jezus weer gezond wordt gemaakt. En daarover is ooit een heel oud schilderij gemaakt. Een schilderij van wel 500 jaar oud. Van de schilder Raphaël. Daar zal dominee Lucas straks nog iets meer over vertellen. Dat is een heel beroemd schilderij, maar ik denk dat wij dat zo niet 1, 2, 3 herkennen. Nou, ik ga daar niet te veel over zeggen, dat zal dominee Lucas doen. Laten we nu eerst uit de Bijbel gaan lezen, uit Markus 9, de versen 2 tot en met 29. Markus 9, vers 2 tot en met 29. En ik zeg u alvast dat straks de tekst voor de prediking het gedeelte zal zijn vanaf vers 14 tot en met 29. Markus 9, vanaf vers 2 tot en met vers 29. En als wij dit hebben gelezen, dan zingen we daarna uit Psalm 103, vers 1, 2 en 3. Maar we lezen nu eerst Markus 9. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes met zich mee en bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. En zijn kleren werden blinkend zeer wit als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. En aan hen verscheen Elia met Mozes en ze spraken met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. En laten wij 3 tenten maken, voor u 1, en voor Mozes 1, en voor Elia 1. Hij wist namelijk niet wat hij zei, want ze waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde. En uit de wolk kwam een stem die zei, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En plotseling, terwijl ze om zich heen keken, zagen ze niemand meer bij zich dan Jezus alleen. En toen zij van de berg afdaalden, gebood hij hun dat ze niemand vertellen zouden wat ze gezien hadden, voordat de Zoon des Mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En ze hielden dit woord vast en stelden onder elkaar de vraag wat dat was, uit de doden opstaan. En ze vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? En hij antwoordde hun, Elia zal wel eerst komen en alles herstellen, en het zal geschieden zoals geschreven is over de Zoon des Mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Maar ik zeg u dat Elia ook gekomen is. En ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat. En toen hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote menigte om hen heen en enige schriftgeleerden die met hen aan het redetwisten waren. En meteen toen heel de menigte hem zag, waren ze ontdaan en ze snelden naar hem toe en begroetten hem. En hij vroeg aan de schriftgeleerden, waarom redetwist u met hen? En iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon die een geest heeft, die maakt dat hij niet kan spreken, bij u gebracht. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond. En het schuim staat hem op de mond. En hij knarst met zijn tanden en verstijft. En ik heb tegen uw discipelen gezegd dat ze hem moesten uitdrijven, maar ze konden het niet. En hij antwoordde hem en zei, o ongelovig geslacht. Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem bij mij. En ze brachten hem bij hem. En toen hij hem zag, deed de geest hem meteen stuip trekken. En hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. En hij vroeg aan zijn vader, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei, van jongs af aan. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen, ik geloof, Here, kom mijn ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte hij de onreine geest en zei tegen hem, geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt, ik beveel u, ga uit hem weg en kom nooit meer in hem terug. En onder geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg. En de jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op en hij stond op. En toen hij in huis gegaan was en zij alleen waren, vroegen zijn discipelen hem, waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En hij zei tegen hen, dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten. Tot zover.
Firstly, can I just take this opportunity to thank you for your welcome. It is a privilege to be in your midst.
In de eerste plaats wil dominee Lucas ons hartelijk bedanken voor de uitnodiging om in ons midden te zijn. Het is een voorrecht om hier te zijn voor hem.
I appreciate that the word Omer has a different meaning for you, but I can assure you that it is a real place in the north of Ireland.
Hij realiseert zich dat het woord Oma een andere betekenis voor ons heeft, maar hij kan ons verzekeren dat het een echte plaats is in Noord-Ierland.
Oma is in the west of Ireland. It is wild, windy and wet.
Oma ligt in het westen van Ierland. Het is wild, winderig en wet. Nat. Ja. Dat hebben we gezien in de media. Ja.
You may never have heard of us, but believe it or not, since your minister was in our midst, we pray for you, both as a denomination and as a congregation.
Ja. U hebt misschien nog nooit van ons gehoord, maar sinds dat dominee van der Ree in een kerkdienst is geweest, bidden ze regelmatig voor ons en ook voor ons kerkverband.
And we wish you the Lord's richest blessing, both as a denomination and as a congregation in the future.
We worden de zegen van de Heere toegewenst voor onze gemeente, maar ook voor ons kerkverband.
We're going to begin this afternoon with a question.
We beginnen deze middag met een vraag.
What is the most famous painting in the world?
Wat is het beroemdste schilderij in de wereld?
What would you say?
Wat zou je zeggen?
Having thought about it for a moment, you may perhaps say,
als u er een moment over nadenkt, dan zou u misschien zeggen,
that the most famous painting in the world is the Mona Lisa.
Dat de beroemdste schilderij in de wereld de Mona Lisa is.
And there are certainly many who would agree with you.
Er zijn velen die dat met je eens zouden zijn.
Google would agree with you.
Zelfs Google is het met je eens.
If you Google the question, what is the most famous painting in the world?
Als je googelt wat het beroemdste schilderij in de wereld is.
Again and again the answer is the Mona Lisa.
Krijg je telkens weer het antwoord dat dat de Mona Lisa is.
After writing this sermon, I did think I should probably have mentioned a Dutch master.
Nadat hij de preek geschreven had, zei hij, misschien had ik wel een Nederlands schilder moeten noemen.
But according to Google, it is the Mona Lisa that is the most famous painting in the world.
Maar het is volgens het internet de Mona Lisa, dat het beroemdste schilderij is in de wereld.
But interestingly, if we could ask that question before the 20th century, we would get a different answer.
Maar als we dezezelfde vraag voor de 20ste eeuw zouden vragen, zouden we een ander antwoord krijgen.
Apparently, before the 20th century,
blijkbaar voor de 20ste eeuw,
the most famous painting in the world,
was het beroemdste schilderij in de wereld,
was the very last painting painted by the Italian artist Raphael.
Was het laatste schilderij van de Italiaanse kunstenaar Raphael.
It's called the Transfiguration.
Het heet de gedaanteverandering.
And it depicts the events of the passage that we have just read together.
En het schildert de gebeurtenissen die we net samen hebben gelezen uit de Bijbel.
And really it's difficult not to see significance.
Het is niet moeilijk om het belang van
in the change in artistic taste.
Om de verandering in de voorkeuren, de kunstvoorkeuren.
That prior to the 20th century, the most famous painting in the world depicted Christ.
Dat voor de 20ste eeuw het meest beroemdste schilderij Christus schilderde.
And since the 20th century, the most famous painting in the world depicts a relatively unknown woman with a rather unusual smile.
Maar vanaf de 20e eeuw is het beroemdste schilderij in de wereld een relatief onbekende vrouw met een vreemde glimlach.
Now, if you think about it,
als je daarover nadenkt,
there are many people who met Jesus during his earthly ministry.
Zijn er velen die de Heer Jezus ontmoet hebben toen in zijn rondwandeling op aarde?
Whose lives were transformed by their encounter with the Son of God.
Wiens leven veranderd werden door de ontmoeting met de Zoon van God.
Think about some of them.
Denk eens aan een aantal van hen.
Mary Magdalene.
Maria Magdalena.
Blind Bartimaeus.
De blinde Bartimaeus.
Matthew.
Matthäus.
Zacchaeus.
Zacchaeus.
Simon of Cyrene.
Simon van Cyrene.
And the Roman centurion.
En de Romeinse centurio.
The list is endless.
Het is een eindeloze lijst.
All these people met Jesus.
Al deze mensen hebben de Heer Jezus ontmoet.
Some of them only fleetingly.
Sommigen slechts in het voorbijgaan.
But none of them were ever the same again.
Maar geen van hen ging onveranderd weer.
Well, this afternoon we're going to think about a father and son who encounter Jesus in Matthew chapter 9.
Deze middag gaan we nadenken over een vader en een zoon die een ontmoeting met de Heer Jezus hadden.
It's a very dramatic encounter.
Het is een dramatische ontmoeting.
But it's an encounter filled with encouragement.
Maar het is een ontmoeting die vol zit van bemoediging en troost.
That speaks directly into our lives.
Dat ons direct aanspreekt.
And it's an encounter that portrays our Savior in a very helpful way.
En het is een ontmoeting die onze Heiland schildert in een hele op een heel behulpzame manier.
Now as we come to our passage,
nu als we ons tekstgedeelte benaderen,
there are four words that kind of capture the events here.
Zijn er vier woorden die de gebeurtenissen samenvatten.
The words are these.
Dit zijn de woorden.
Chaos.
Chaos.
Helplessness.
Hulpeloosheid.
Doubt.
Twijfel.
And deliverance.
En verlossing.
And we're going to use these words to unpack the passage.
En we gaan deze woorden gebruiken om de boodschap te begrijpen.
So firstly, we have chaos.
In de eerste plaats chaos.
Raphael's painting was not the first to depict the transfiguration.
Raphael's schilderij is niet de eerste die de gedaanteverandering heeft geschilderd.
But what is unusual,
maar wat bijzonder maakt,
is the way that it portrays events both on the mountain and in the valley.
Is de manier waarop de gebeurtenissen worden weergegeven bij de op de berg en ook in het dal.
You see, this is a day of contrasts in the life of our Savior.
U ziet, dit is een dag van contrasten in het leven van onze zaligmaker.
Jesus has been transfigured before three disciples.
Jezus is van gedaante veranderd voor drie discipelen.
He has met with Moses and Elijah.
Hij heeft Mozes en Elia ontmoet.
And God the Father has spoken words of confirmation.
En God de Vader heeft de woorden uitgesproken die hem bevestigen.
This is my beloved son.
Dit is mijn geliefde zoon.
But as Jesus descends into the valley.
Maar als de Heer Jezus afdaalt in de vallei.
And enters into a scene that can only be described as utter chaos.
En een situatie binnenloopt die alleen omschreven kan worden als totale chaos.
Like Moses.
Zoals Mozes.
Coming down from the mountain and finding Israel in uproar.
Die de berg afdaalde, de vallei in en Israël in opstand vindt.
So our Lord descends into the valley and finds chaos and confusion.
Zo daalt de Heer Jezus af de vallei in en vindt chaos en verwarring.
Picture the scene.
Ziet u het voor u?
The disciples have failed to cast out the demon possessing this poor boy.
Is de discipelen niet gelukt om de demon uit te werpen die het kleine jongetje bezit?
The boy's father is in despair.
De vader van de jongen is wanhopig.
And the scribes, who no doubt are loving the fact that the disciples have failed.
En de schriftgeleerden die er waarschijnlijk plezier in hadden dat die discipelen niet gelukt was.
Are arguing with them.
Maken ruzie met hen.
And a crowd of the curious has gathered to see what is going on.
En een nieuwsgierige menigte heeft zich verzameld om te zien wat hier gebeurt.
It is bedlam.
Het is chaos.
Ever had a day like that in your life?
Heeft u ooit zelf zo'n dag gehad in uw leven?
And friends, it is into this scene of chaos.
En vrienden, het is in deze chaotische situatie
that our amazing Savior walks.
Dat onze wonderbare Here naartoe loopt, naar binnen loopt.
Now Jesus is always amazing.
Nu is de Heer Jezus altijd wonderlijk.
But he is particularly so here.
Maar hier in het bijzonder.
Because Mark tells us in verse 15.
Want Marcus vertelt ons in vers 15.
And straightway all the people, when they beheld him, were greatly amazed, and running to him, saluted him.
En meteen toen heel de menigte hem zag, waren zij ontdaan of verwonderd, en ze snelden naar hem toe en begroeten hem.
Now, why are the crowds greatly amazed?
Waarom is de menigte nogal ontdaan?
Many think it's because Jesus' arrival is unexpected.
Velen denken omdat de komst van de Heer Jezus onverwachts was.
Now that is possible.
Dat zou kunnen.
But the word that Mark uses here is a very strong word.
Maar het woord dat Marcus hier gebruikt is een heel bepaald woord.
Usually describing a reaction to something miraculous or outstanding.
Meestal omschrijft dit woord iets wonderbaarlijks of geweldigs.
One modern translation captures it very well.
Er is een moderne vertaling die dit heel goed omschrijft.
When it says they were overwhelmed with awe.
Als het zegt dat ze diep onder de indruk waren.
These are not people who have been taken by surprise by Jesus' arrival.
Deze mensen zijn niet verrast door de komst van de Heer Jezus.
Something else is going on here.
Er is hier iets anders aan de hand.
And surely it is connected with where Jesus has just been.
En het is zeker verbonden met waar de Heer Jezus net geweest is.
He has been on the mount.
Hij is op de berg geweest.
Where he was transfigured before the disciples.
Waar hij van gedaante veranderde voor zijn discipelen.
On the mount he shone like the sun.
Op de berg straalde de Heer Jezus als de zon.
And now as he descends into the valley.
En nu zodra hij afdaalt de vallei in.
Again like Moses.
Net zoals Mozes.
It would seem that something of Jesus' transfiguration glory lingers.
Het lijkt erop dat iets van Jezus gedaanteverandering, zijn heerlijkheid, dat achtergebleven is.
Something of the afterglow remains.
Iets van de nagloed blijft.
And the people are amazed.
En de mensen zijn daarvan onder de indruk, ontdaan.
Now whether this is the case or not.
Nou, of dit het geval is of niet.
There is something tremendously encouraging about this scene.
Is er hoe dan ook iets heel bemoedigends, iets troostrijks over deze situatie?
Is your life ever chaotic?
Is je leven ooit chaotisch?
Do you ever have days that can only be described as utter bedlam?
Heeft u ooit dagen gekend die omschreven kunnen worden als chaotisch?
I'm sure you do.
Vast en zeker.
Well, friend, be encouraged.
Wel, vriend, wees getroost.
Because the amazing Jesus walks into the chaos of people's lives.
Want deze wonderbare Jezus wandelt de situatie, de chaotische situatie van het leven van mensen binnen.
In essence, that is what he does in the incarnation.
In de kern is dat wat hij doet bij zijn menswording.
He left the glory and entered the chaos of a fallen world.
Hij heeft de heerlijkheid verlaten en is de chaos van de gevallen wereld binnengekomen.
But what Jesus does in that context,
maar wat de Heer Jezus in die context doet,
he also does in the lives of individuals.
Doet hij dat ook in het leven van in het persoonlijke leven?
That's what he does when he brings us to faith.
Dat is wat hij doet als hij ons tot geloof brengt.
He enters into the chaos of our fallen hearts and lives.
Hij komt de chaos van onze gevallen harten en levens binnen.
Now some people run a mile, don't they, when they see the chaos of other people's lives.
Sommige mensen rennen hard weg als ze de chaos in het leven van anderen zien.
They don't want to get involved.
Ze willen er niets mee te maken hebben.
It's too much hassle.
Het is te veel gedoe.
Perhaps you've experienced that in your own life.
Wellicht heeft u dat ook in uw eigen leven ervaren.
Your life suddenly becomes very chaotic.
Je leven wordt opeens chaotisch.
And you expect certain people to help you.
En je verwacht bepaalde mensen dat ze je van bepaalde mensen dat ze je zullen helpen.
But they take one look at your chaotic life.
Maar ze werpen één blik op je chaotische leven.
And they run for the hills.
En ze rennen weg.
But friends, our amazing Savior, the Lord Jesus Christ.
Maar vrienden, onze wonderbare verlosser, de Heer Jezus Christus,
is different.
Is anders.
He walks right on in to the chaos of our lives.
Hij zoekt juist die chaos van ons leven op.
So our first word is chaos.
Dus ons eerste woord is chaos.
This is a chaotic scene.
Het is een chaotische situatie.
But our amazing Savior walks right on in.
Maar onze wonderbare verlosser zoekt deze situatie juist op.
Secondly, we have helplessness.
De tweede plaats kijken we naar hulpeloosheid.
Think about the scene that Mark describes.
Denk eens na over de situatie die Marcus omschrijft.
Everyone in this scene is helpless, aren't they?
Iedereen in deze situatie is hulpeloos, of is het niet?
Let's think about them.
Laten we ze langslopen.
The boy is helpless.
De jongen is hulpeloos.
He cannot help himself.
Hij kan zichzelf niet helpen.
He is so helpless that others have to bring him to Christ.
Hij is zo hulpeloos dat anderen hem naar de Heer Jezus moeten brengen.
His father is helpless.
Zijn vader is hulpeloos.
He certainly loves his son.
Hij houdt zeker van zijn zoon.
And he has cared for him for many years.
En heeft vele jaren voor hem gezorgd.
But he cannot help him.
Maar hij kan hem niet helpen.
He cannot cure his son.
Hij kan hem niet genezen.
The emotional turmoil he feels must be unbearable.
De emoties die door hem heen gaan moeten ondraaglijk zijn.
His son is in the grip of a demon.
Zijn zoon is in de greep van een demon.
And he is powerless to help.
En hij is machteloos om hulp te bieden.
The disciples are helpless.
De discipelen zijn hulpeloos.
They can help others.
Ze kunnen anderen helpen.
But for some reason they cannot help this poor boy.
Maar om een of andere reden kunnen ze deze arme jongen niet helpen.
The scribes are helpless.
De schriftgeleerden zijn hulpeloos.
Yes, they have lots to say about the situation.
Ja, ze hebben veel te zeggen over deze situatie.
But they can't help.
Maar ze kunnen niet helpen.
You get people like that, don't you?
Zo zijn sommige mensen. Is het niet?
Sorry. People who are swift to tell you where you've gone wrong.
Mensen die heel makkelijk kunnen wijzen waar je het verkeerd hebt.
But have nothing constructive to say.
Maar niets opbouwends hebben te zeggen.
That is the scribes to a T.
Dat omschrijft de schriftgeleerde helemaal hier.
The crowd is helpless.
De menigte is ook hulpeloos.
They are certainly curious as to what's going on.
Ze zijn zeker nieuwsgierig om uit te vinden wat hier gebeurt.
And probably many of them are very sympathetic.
En velen die zijn vast meelevend.
But they are just like everyone else.
Maar ze zijn net zoals alle anderen.
They can't help either.
Ook zij kunnen niet helpen.
So many people.
Zoveel mensen.
And all utterly helpless.
En ze zijn allemaal totaal hulpeloos.
Do you ever feel helpless?
Voelt u zich ooit hulpeloos?
Do you ever feel helpless about what's going on in your own life?
Voelt u zich wel eens hulpeloos als het gaat om de dingen die in uw leven gebeuren?
Do you ever feel helpless about what is going on in the lives of those you love?
Voelt u zich wel eens hulpeloos over de dingen die gebeuren in het leven van je geliefde?
We all do, don't we?
Dat doen we allemaal, of niet?
We may not like admitting it.
Geven het niet graag toe.
But we all know what it is to feel helpless.
Maar we weten allemaal wat het is om hulpeloos te zijn.
And it's not pleasant.
En het is niet fijn.
But Jesus Christ walks into our helplessness.
Maar de Heer Jezus Christus zoekt ons op in onze hulpeloosheid.
That's what he did with the disciples in the storm on the Sea of Galilee.
Dat deed hij ook richting de discipelen in de storm op het meer van Galilea.
And that's what he does here.
En dat doet hij ook hier.
This father and son don't realize it yet.
Deze vader en zoon hebben dat nog niet door.
But everything is now changed.
Maar alles is nu veranderd.
Because the Son of God has arrived.
Omdat de Zoon van God is gearriveerd.
There is now hope.
Er is nu hoop.
Where only a moment ago.
Terwijl er een seconde geleden.
There was none.
Er geen was.
This is what Jesus does.
Dit is wat de Heer Jezus doet.
This is what he does when he saves us.
Dit doet hij als hij ons redt.
And this is what he continues to do in our lives as believers.
En dit doet hij doorlopend in ons leven ook als gelovigen.
Because helpless is not a thing of the past, is it?
Want we groeien nooit over hulpeloosheid heen, toch?
We wish it was so.
We zouden het graag willen.
But it's not.
Maar het is niet het geval.
It's not something that belonged to our non-Christian days.
Het behoorde niet alleen tot de tijd dat we geen christen waren.
And we're now free of it.
En dat we nu geen last meer van hebben.
We often find ourselves.
We vinden onszelf vaak.
In situations that are beyond our control.
In situaties waar we geen controle over hebben.
Where we feel our helplessness.
Waarin we onze hulpeloosheid ervaren.
And we're nearing despair.
En we bijna wanhopig zijn.
But the Son of God enters into our helplessness.
Maar de Zoon van God zoekt onze hulpeloosheid op.
And he does so with healing in his wings.
En hij doet dat op zo'n manier met genezing.
And this is what he's doing here.
En dit doet hij ook hier.
And it's what Jesus does again and again.
En de Heer Jezus doet dit telkens weer.
Jesus' presence changes everything.
De aanwezigheid van de Heer Jezus verandert alles.
So our second word is helplessness.
Dus ons tweede punt is hulpeloosheid.
There are lots of helpless people here.
Er zijn veel hulpeloze mensen hier.
But then the Savior arrives and changes everything.
Maar dan komt de Heer Jezus aan en verandert alles.
Thirdly, we have doubt.
In de derde plaats hebben we twijfel.
Doubt is a dreadful thing, isn't it?
Twijfel is is verschrikkelijk, of is het niet?
It's so debilitating.
Het kan ons zo verslappen.
It can almost paralyze us.
Het kan ons zelfs verlammen, bijna.
Now, the father here is struggling with doubt.
De vader hier in deze situatie worstelt met de twijfel.
And you can understand why.
En u begrijpt wel waarom.
For years he has looked on helplessly.
Jarenlang heeft hij hulpeloos toe moeten kijken.
As his son has been torn asunder by the demon that possesses him.
Terwijl zijn zoon verscheurd wordt door de demon die hem bezit.
Then somehow or other he hears about Jesus.
En dan op een of andere manier hoort hij over de Heer Jezus.
And he brings his son to him.
En hij brengt zijn zoon bij hem.
But Jesus isn't around.
Maar de Heer Jezus is niet in de buurt.
So this loving father does the next best thing.
Dus doet deze liefdevolle vader het ene beste.
He brings his son to Jesus's disciples.
Hij brengt zijn zoon bij de discipelen van de Heer Jezus.
But imagine this man's distress and despair.
Maar probeert u zich eens in te denken de nood en de wanhoop van deze man.
As he looks on and sees the disciples floundering and failing.
Als hij toekijkt en de discipelen ziet spartelen en mislukken.
Any hope he has must be draining away.
Alle hoop die deze man had wordt snel minder.
And the doubt must be pouring into his soul.
En de twijfel stroomt zijn ziel binnen.
The disciples are just as helpless as everyone else.
De discipelen zijn net zo hulpeloos als alle anderen.
Even the Savior's arrival doesn't drive doubt away.
Zelfs de komst van de zaligmaker drijft deze twijfel niet weg.
Perhaps he's wondering whether the master is going to be any more successful than his disciples.
Hij vraagt zich af of de meester succesvoller zal zijn dan zijn discipelen.
You can hear the doubt in his voice.
Je kan de twijfel in zijn stem horen.
When he says,
als hij zegt,
but if thou canst do anything,
maar als u iets kunt,
have compassion on us and help us.
Wees dan met innerlijke ontferming bewogen.
This man is desperate.
Deze man is wanhopig.
He is saying,
hij zegt,
Lord, if you can do anything at all,
Heere, als u ook maar iets kunt,
however small,
hoe klein ook,
to improve my son's condition,
om de situatie van mijn zoon te verbeteren,
please do it.
Doe dat alsjeblieft.
Now, friends, it is into this man's doubt.
Nu, vrienden, het is Jezus spreekt deze man in zijn twijfel aan.
That Jesus speaks.
Dat Jezus hem aanspreekt.
Now there's some debate as to how best to translate verse 23.
Is wat discussie over de vertaling van vers 23.
But however we take these words,
maar hoe je deze woorden ook leest,
what Jesus says here gives hope to this struggling father.
Wat de Heer Jezus hier zegt, geeft de worstelende vader hoop.
Who responds immediately through the tears.
Die onmiddellijk reageert door tranen heen.
And utters what is surely one of the most amazing statements in Scripture.
En uit een van de meest bewogen uitspraken uit heel de Bijbel.
Lord, I believe.
Heere, ik geloof.
Help thou mine unbelief.
Help mij in mijn ongeloof.
Friends, aren't you glad those words are in the Bible?
Vrienden, bent u niet blij dat deze woorden in de Bijbel staan?
We've all been here, haven't we?
Zijn we hier niet allemaal eens geweest?
We all know what it is to struggle between faith and doubt.
We weten wat het is om te worstelen tussen geloof en twijfel.
And the wonderful thing is,
en het wonderlijke is,
our Savior understands.
Dat onze Heer en Heiland dat begrijpt.
There's no harshness in his tone here.
Er is geen boosheid in zijn toon.
He simply wants to revive this man's faith.
Hij wil eenvoudigweg het geloof van deze man weer opwekken.
And in a moment,
en in een paar seconden,
he will show him that there is no reason to doubt.
Zal hij hem laten zien dat er geen reden tot twijfel is.
We can trust what Jesus says.
We mogen vertrouwen op Jezus woord.
But before we look at this word,
maar voordat we naar dit woord kijken,
can you see that this struggling father,
kunt u zien wat deze worstelende vader
is showing us what we ought to do with our doubts.
Ons laat zien wat we met onze twijfel moeten doen.
We are to take them to the Lord.
We moeten daarmee naar de Heere toe.
We're not to cover them up.
We moeten ze niet bedekken en wegstoppen.
We're not to ignore them.
We moeten ze niet negeren.
We're not to pretend that they don't exist.
We moeten niet doen alsof ze niet bestaan.
We are to take them to him.
We moeten ermee met ze naar de Heere toe.
And we are to tell him how we feel.
En hem vertellen hoe we ons voelen.
This is why the Psalms should play such an important role in our lives as believers.
Dit is waarom de psalmen zo'n belangrijke rol in ons leven als gelovigen moeten vervullen.
Because amongst other things,
want onder andere,
they show us the liberty we have.
Laten ze ons de vrijheid zien.
To tell God our fears.
Op onze angsten met de Heere te delen.
It's easy to trust the Lord when the sun is shining, isn't it?
Het is eenvoudig om de Heere te vertrouwen als de zon schijnt in ons leven, is het niet?
But when we enter into the storms of life,
maar als de stormen van het leven komen,
doubts arise,
en twijfels boven komen,
and sometimes we feel as if our faith is hanging by a thread.
En soms ervaren we dat ons geloof aan een draadje hangt.
But friends,
maar vrienden,
we can go to Christ.
We mogen naar de Heere toe.
And we can tell him everything.
En we mogen alles met hem delen.
We can tell him our struggles with doubt.
We mogen hem vertellen over onze strijd met twijfel.
And we can be absolutely sure of receiving a sympathetic hearing.
En we mogen er absoluut van overtuigd zijn dat hij met medeleven, met sympathie naar ons luistert.
One of the difficulties of preaching in a context like this,
een van de moeilijkheden om in zo'n context te preken,
is I do not know what kind of lives you are living and the things that you are going through.
Hij kent u niet in uw omgeving en in uw leven.
But I do know this.
Maar ik weet dit wel.
Jesus Christ is able to answer all your problems.
Maar de Heer Jezus kan al uw problemen adresseren en aan.
Perhaps you're here and you're in the midst of one of those storms of life.
Misschien is uw leven wel te omschrijven als een storm op dit moment.
My dear friend, you can go to the Savior.
Maar geliefde, u mag naar uw zaligmaker toe.
And you can unburden your heart to him.
En alles aan hem, alles met hem delen.
He will hear you.
Hij zal naar je luisteren.
And his heart will be filled with sympathy towards you.
En zijn hart zal vol zijn van medeleven richting je.
So our third word is doubt.
Dus ons derde woord was twijfel.
This father is struggling with his doubts.
Deze vader worstelt met zijn twijfel.
But our amazing Savior speaks hope into his doubt.
Onze wonderlijke verlosser geeft hoop in onze twijfel.
Fourthly, deliverance.
In de vierde plaats, verlossing.
Jesus' conversation with his father seems to be attracting even more attention.
Het gesprek van de Heer Jezus met deze vader trekt nog meer aandacht.
And the crowd is growing.
En de menigte groeit.
So the Savior decides to bring things to a speedy conclusion.
En de verlosser beslist om dingen tot een snelle afronding te brengen.
And speaking directly to the demonic spirit, he says.
En hij spreekt de demonische geest direct aan.
Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him and enter him no more.
Geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt. Ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem terug.
The spirit convulses the boy once more time.
De geest doet de jongen nog één keer stuit trekken.
And those looking on, or to those looking on, it seems as if he is dead.
En naar de menigte, voor de menigte lijkt het erop dat de jongen dood is.
I wonder what the father feels in that moment.
Ik vroeg me af wat de vader zou hebben gedacht op dat moment.
But our Lord takes the boy by the hand.
Maar onze Heere neemt de jongen bij de hand.
And as it were.
En als het ware.
Raises him to new life out of the darkness of demonic possession.
Wekt hem op tot een nieuw leven uit het donker van de demonische bezetting.
You see, friends, devils fear and fly when Jesus is around.
U ziet, vrienden, dat duivelen beven en vluchten als de Heer Jezus in de buurt is.
This boy and his father were in the midst of one of the most dreadful storms.
Deze jongen en zijn vader waren in het midden van een van de meest dramatische stormen.
But Jesus has delivered them both.
Maar de Heer Jezus heeft ze beide bevrijd.
You see, friends, it is never a vain thing.
Het is nooit voor niets.
To put your trust in Jesus Christ.
Om je vertrouwen op de Heer Jezus te stellen.
Especially in the midst of the storms of life.
Juist ook in de stormen van het leven.
Because he is a savior.
Want hij is een zaligmaker.
Who walks right into the chaos and helplessness of our lives.
Die zo de chaos en de hulpeloosheid van ons leven binnenloopt.
Bringing hope and deliverance with him.
En hoop en bevrijding met zich meebrengt.
He does this in bringing us to faith in the first place.
Hij doet dit als hij ons tot geloof brengt.
But then he continues to do it throughout our Christian lives.
En hij blijft dat ook doen in ons leven als gelovigen.
Sometimes on a daily basis.
Soms dagelijks.
John Brown of Haddington.
John Brown van Haddington.
A Scottish minister from the 18th century.
Een Schotse predikant uit de 18e eeuw.
Once said this about our passage.
Zei het volgende over het schriftgedeelte wat we gelezen hebben.
Thrice happy are they who live near Jesus.
Degenen die dicht bij de Heer Jezus hebben, hebben een drievoudige blijdschap.
And employ him in every distress.
En mogen hem gebruiken, inzetten in elke moeite.
No storm, no disease can defy his power and kindness.
Geen storm, geen ziekte kan tegen zijn macht en vriendelijkheid op.
The Lord Jesus is our safe place.
De Heer Jezus is onze schuilplaats.
If you are here this afternoon.
Als u hier bent deze middag.
And you are in the midst of a storm.
En u zit midden in een storm.
Jesus Christ is the one to run to.
Nou, ga dan naar de Heer Jezus toe.
He is your safe place.
Hij is uw schuilplaats.
And he is your safe place alone.
En hij is uw enige schuilplaats.
But perhaps you're here this afternoon and you're not a Christian.
Maar misschien bent u hier deze middag en bent u geen christen.
My friend, I want to speak to you very directly.
Mijn vriend, ik wil u heel direct aanspreken.
Friend, to go through life and all its storms on your own.
Om het leven door te maken en alle stormen die daarbij horen, geheel alleen.
Is a very fearful thing.
Is vreselijk.
But it doesn't have to be that way.
Maar zo hoeft het niet te zijn.
With Christ in your life.
Met Christus in je leven.
You can smile at the storm.
Kunt u met vertrouwen een storm tegemoet zien.
If you're not a Christian this afternoon.
Als u niet een christen bent deze middag.
You have one great need.
U heeft één grote behoefte.
Jesus Christ.
De Heer Jezus.
May you know him and love him.
Ik wens u toe dat u hem kent en lief hebt.
And in all the storms of life that follow.
Zodat u in alle stormen van het leven.
May you find a safe place.
Dat u die schuilplaats vindt.
In the Savior whom you love.
In de redder die je lief hebt.
And who loves you with a love that is beyond measure.
En die je helpt met die van je houdt met een eeuwige liefde.
Amen.
Amen.
Laten we samen danken en bidden. Heere, wat bent u een machtig zaligmaker. Een redder, een verlosser. Die zelfs in het dodelijkst tijdsgewricht machtig is te redden. In onze chaos, in onze hulpeloosheid, waar niemand nog hulp en redding kan brengen. In onze twijfel ook, in ons klein geloof. Heere, daar spreekt u uw woord. U deed dat vanmiddag. En u heeft ons laten zien, Heere, waar wij onze hulp mogen verwachten. We mogen het van u verwachten. En Heere, dan bidden wij het u. Och Heere, och werd mijn ziel door u gered. En ja, dan hoort u. U bent groot, genadig en rechtvaardig. En u ontfermt zich op het gebed. Heere, wij willen u daarvoor danken. Voor dat evangelie, zoals het vanmiddag ook naar ons toe mocht komen. Laat het met ons mee mogen gaan. Ook in de komende week. Geef dat het ons sterker mag in onze ziel. En u kent onze omstandigheden. U weet precies, Heere, waar het bij ons chaos is. Waar wij onze hulpeloosheid zo in voelen. Kom ons te hulp, Heer. Wees ons nabij. Wij danken u dat zo uw woord ook verkondigd mocht worden door dominee Lucas. Wij bidden u, Heere, voor hem. Voor de bediening die u hem gegeven hebt in Noord-Ierland. Wilt u hem persoonlijk zegenen en ook tot een zegen doen zijn? Wij bidden u voor onze broeders en zusters in Oma, waar hij het woord mag bedienen zondag aan zondag. Heere, laat ook daar uw koninkrijk worden uitgebreid. En doe dat ook onder ons. Heere, wij bidden u of u ook wil zijn met het kerkverband van de Evangelical Presbyterian Church of Northern Ireland en Ireland. Heere, wilt u dat kerkverband ook zegenen? Wilt u trouw geven aan u en aan uw woord? En wilt u met uw Heilige Geest rijk werken? Wees u, Heere, met allen die worden bereikt met de boodschap van het evangelie. En wilt u ook steeds opnieuw arbeiders geven in uw wijngaard ook daar? Heren, wij bidden u voor onze eigen kerk, als in de komende week de generale synode gehouden zal worden. Heren, wilt u met uw geest en uw waarheid aanwezig zijn in de moeilijke omstandigheden waarin dat gebeurt? Heren, we leggen het maar bij u neer. Wilt u sterken en leiden? En zegent u ook degene die de leiding hebben, in dit bijzonder ook dominee Buys als de voorzitter van de vergadering. Heren, gaat u met ons mee als we straks naar huis gaan. Geef ons een goed vervolg van deze zondag. Laat uw woord in ons mogen wonen. Maak van ons ook goede getuigen van het evangelie van uw naam. En hoor naar onze gebeden in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Gemeente, laten wij tot slot met elkaar gaan zingen lied 519 uit de bundel Weerklank. De dag door uw gunst ontvangen is weer voorbij, de nacht genaakt. En dankbaar klinken onze zangen tot u, die het licht en het duister maakt. Thank you.
Lord's blessing. The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face to shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. Amen.